Gemeente, ik lees voor u en voor jou nogmaals de tekst voor de prediking uit Handelingen 2 vers 42, waar wij de volgende woorden lezen: en zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Gemeente, wat was dat een dag in Jeruzalem, die zo geheel anders verliep dan de schade tevoren had kunnen denken. Men was overal vandaan gekomen om het feest mee te maken, het Pinksterfeest, waarbij de eerstelingen van de oogst aan de Heere werden geofferd, om hem daarin te danken en te erkennen. Joden en Jodengenoten. En gemeente, het was onder het volk, onder de mensen, alsof er niets gebeurd was. Terwijl enkele weken eerder toch zo dat bijzondere gebeurd was, dat wonderlijke, die heilsfeiten van Goede Vrijdag, van Pasen en zo kort ervoor van Hemelvaart. Gods Zoon aan kruis genageld en gestorven door hun handen, maar voor hun zonden. En ze leefden al voorbij, ondanks de duisternis van 3 uur. Ondanks dat de aarde gebeefd had. Ze leefden al voorbij, ondanks het lege graf. En de verhalen over de verschijningen van de Heer Jezus. En ook zo kort ervoor wat ze gehoord hebben, ongetwijfeld zijn hemelvaart. En men kwam met hun gaven naar de tempel, met in de gedachte dat ze toch wel goed deden en God dienden. Alsof het voorrangs in de tempel niet gescheurd was. Gemeente, zij leefden voort op de oude voet en met een tevreden hart. Maar nu gaat de Heer dat veranderen, heeft dat veranderd op die dag. De Heilige Geest, de profeten hebben ervan gesproken, de oude profeten, Joël, anderen. En gemeente, dat wordt nu vervuld. De Heer Jezus had het voorzegd. De Geest zou komen, het is u nut dat ik op zal varen, opdat de trooster zal komen. En die werd er uitgestort, de Geest van de Vader en van de Zoon, in hun harten. Althans in de harten van hen die tot bekering zouden komen, tot geloof zouden komen. Dat is in onze dagen niet anders. En die opmerkelijke tekenen waren er. Het geluid was van een geweldig gedreven wind. Vuurtongen boven de hoofden van de mensen. En de apostelen, zij gingen spreken op een wijze dat iedereen het kon horen van de grote werken van God. En gemeente, sommigen door alles verward en uit hun evenwicht gebracht zeggen, wat wil toch dit zijn? Maar anderen houden zich zo goed en zo kwaad als het gaat op de been. En ze gaan spotten, ze zijn vol zoete wijn, ze zijn dronken. Dan gemeente houdt Petrus zijn pinksterpreek voor die scharen. En die preek van Petrus bestaat eigenlijk uit 3 punten. Vanmorgen preek ik niet met 3 punten, dat hoeft ook niet per se altijd het geval te zijn. Maar Petrus deed dat toen wel. Zouden we kunnen zeggen, het eerste wat hij opwees was dat wat er gebeurde, voorzegd was door de profeet Joël. Het was een vervulling van de profetie van de Heere. De Geest werd uitgestort. Het tweede waar hij de schaar op wijst, is op Gods Zoon, de Heer Jezus. Jezus Christus, ze kenden hem allemaal. Door hun handen was hij aan het kruis genageld. Aan hun handen kleefde bloed. En hij wijst de schaar op dat hij door zijn Vader was overgegeven tot hun behoud, om zijn offeranden te brengen. Maar aan hun handen kleeft bloed. Hij is verhoogd door zijn Vader uit het graf. Hij is ten hemel gevaren. Hij zal wederkomen. En het derde punt waarop hij wijst: hij die zij verworpen hebben, en aan wiens, door wiens handen zij hem gekruisigd hebben, Hij heeft het uitgestort, wat zij nu zien en horen. En al zijn vijanden zullen gesteld worden tot een voetbank voor zijn voeten. En dan klinkt bij wijze van spreken het amen. We zouden kunnen zeggen, Petrus verlaat de kansel. En de schaar, o het woord, en dat is niet het werk van Petrus, niet door zijn redeneren, gaven, niet door zijn talenten, niet door zijn vaardigheid om te spreken, niet doordat hij met kracht sprak. Nee, door het werk van de Pinkstergeest treft dat woord doel in hun hart. Hun ogen worden geopend, hun oren worden doorboord, hun harten worden verbroken. Wat zullen wij doen? Mannen, broeders, wat moeten we doen? Wat moeten we nu doen? Aan ons handen kleeft bloed. En het bloed van de middelaar. Het bloed dat ons kan reinigen van zonde, maar dat bloed dat kleeft aan onze handen. We hebben hem verworpen. We hebben hem veracht. We hebben hem gedood. Wat moeten we doen? En gelukkig, gemeente, Gode zij dank, mag Petrus dan nogmaals de kansel beklimmen. En mag hen erop wijzen dat ondanks dat zij dat gedaan hadden, de beloften van het evangelie voor hen golden, juist voor hen golden. Voor zondaren. En hij betuigt hen en vermaant hen. Hij gebruikt vele woorden om hen te overreden. Dat ze mogen geloven dat er ook voor hun zonde vergeven is. Bekeert u en gelooft en betert u. En wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En je zult de gave des Heilige Geest ontvangen. Wordt behouden voor dit verkeerd geslacht. En gemeente staat er vers 41 die dan zijn woord gaarne aannamen. Nu, we zijn altijd wat voorzichtig. Ik ben het althans wel, als mensen zeggen, ik neem Jezus aan. Want zo vaak gebeurt dat zonder schuld en automatisch. En eigenlijk vraag je dan af, is iemand wel veranderd? En vaak wordt een oud wereld gelijkvormig leven voortgezet. Nee, dat kan niet van de Here zijn, maar gemeente. Het is aan de andere kant wel zeker een Bijbelse zaak om het woord aan te nemen. We lezen het hier, en u leest het ook in Johannes 1, waar de apostel het zegt, zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven, Gods kinderen te worden. Het Bijbelse aannemen is met een verbroken hart. Het Bijbelse aannemen is met diepe verwondering. Het Bijbelse aannemen is met als het ware tranen op ons gezicht. En met een grote ootmoed gepaard gaat, maar dat we het moeten geloven. Het bijna niet kunnen geloven, maar het mogen geloven. En het moeten geloven. Dat als we dan nog zouden zeggen, ja maar, we de Heer en zijn woord en zijn genade zouden verachten. Dan wordt het ongeloof een grote zonde. Waaraan we ons niet mogen overgeven. Omdat de Heer, dat is nou juist het werk van de Pinkstergeest, ons hart, ons twijfelmoedige, ons verbroken en verslagen hart gaat overwinnen. En zijn woord gaat schrijven in ons binnenste, zodat we wel moeten geloven. Het werk van de trooster, die zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Die dan zijn woord, zo was het toen, en zo is het nu niet anders, die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan. Omtrent 3000 zielen. En dan, gemeente, zijn we bij onze tekst. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap. En in de breking des broods. En in de gebeden. Ze waren volhardende. Gemeente, als wij ergens in volharden. In onze dagen zouden we zeggen, als we iets volhouden, volhouden komt eigenlijk van het woord volharden af. Maar volharden klinkt toch wel iets dieper. Daar zit iets meer in. Volharden. ergens bij blijven. Wat we begonnen zijn, ook dat niet opdoen, ophouden, maar daarmee voortgaan. Tot een einde brengen. Gemeente, als wij volharden, dan is er een begin. En als wij ergens in volharden, dan zien we ook een doel voor ogen. En daar was nou sprake van, bij die 3000 zielen, er was een begin. En dat begin, dat had God gelegd in hun hart. Dat begin was daarmee begonnen, dat ze gingen verstaan dat God zijn Zoon gegeven heeft en dat zij door hun zonde, door hun handen, hem aan het kruis genageld hadden. En dat hij leeft en zal wederkomen. Maar het was ook dat ze mochten geloven, ondanks wat wij hebben misdreven, is er genade en wil de Heer onze zonden vergeven. Dat was een begin geweest. En daar hebben zij in volhard. We zouden wel kunnen zeggen, gemeente, volharding, dat is ook de heiligmaking. En volharding, dat is ook het leven van de dankbaarheid. En de Heer Jezus zegt ook zelf zonder heiligmaking. Dat zegt de apostel ergens, zonder heiligmaking kan niemand God zien. En de Heer Jezus zegt zonder volharding kun niet zalig worden. Die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. De catechisanten weten wel dat we in de catechismus 3 stukken tegenkomen. De ellende, de verlossing en de dankbaarheid. Nou, de tekst van vanmorgen heeft alles te maken met dat derde stuk van de dankbaarheid. Hoe ik God voor zulk een verlossing dankbaar zal zijn. Wel, wat is dan die dankbaarheid? Dat staat in vers 42. Wat is nou de grootste dankbaarheid die bewezen kan worden? Was nou het leven van de heiligmaker in één zin, vers 42. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap, in de breken des broods. En in de gebeden. Dat is het leven van de dankbaarheid. Dat is het leven van de heiligmaker. Dat zijn de vruchten waaraan de boom gekend wordt. Dat moet worden gevonden in ons leven, gemeente. Mag ik u vragen? Is er ook bij ons iets van te vinden van wat we hier in vers 42 lezen? Dan moet er een begin uit God zijn. Dat zal nou nooit gevonden worden in ons leven, nooit gevonden worden in uw hart. Als wij niet ontdekt zijn in waarheid aan onze schuld en zonden. Als we nooit in ootmoed voor de Heer geknield hebben. Nooit het hart hebben voor de Heer hebben uitgestort. Nooit er iets hebben ervaren van die schrik des Heren. Dat zal nu niet gevonden worden, gemeente, als we nooit de toevlucht hebben genomen tot de Heer Jezus. Nooit op zijn woord hebben gehoopt. Nooit, o, onze vrede hebben gevonden in zijn verzoenend lijden sterven. En niet weten van een borg voor onze ziel. Als we niet weten, ik heb hem gezocht. En ik heb hem mogen vinden, ik ben door hem gevonden. Dan zal er niet sprake kunnen zijn van volharding. Zeg eens eerlijk, kennen wij onze zonden? Nee, dat is geen eindproces. Dat is niet dat u kunt zeggen, dat heb ik nou geleerd en dat weet ik nou voor mijn leven lang. Nee, dat moet je nou dagelijks weer opnieuw leren. Maar hebt u dat in waarheid geleerd? Dat je de Heer Jezus niet meer kunt missen. Dat hij recht heeft op uw leven, mag ik dat ook in waarheid weten. Dat het bloed der verzoening voor u gestort is. Dat je een borg hebt voor je ziel. Dat je vrede hebt met God. Dat je schuld verzoend is, dat wil de Heer geven. Dat mag u zoeken, dat moet u zoeken. Dat moet u hem smeken. Dat wil de Heer het werken door de Pinkstergeest. Maar als dat in ons leven gevonden mag worden, gemeente, dan wordt ook vers 42 in ons leven waar. En zij waren volhardende. Ja, er zijn wel mensen die lijken te geloven, maar er is geen volharding. Als er geen volharding is, gemeente, dan is het maar een schijnbekering. Als er geen volharding is, gemeente, dan is het maar een tijdgeloof. of een wondergeloof. Maar het ware geloof wordt gekend uit het leven van de dankbaarheid. Het ware geloof wordt daardoor gekenmerkt dat er volharding is. Is er bij u iets van die volharding? Ja, het is misschien ook op Urk wel zo dat er een jongen is. En je rookt behoorlijk. En je meisje heeft als het ware toch van je gevraagd om te stoppen per 1 januari. Of in de maand oktober. Is dat ook wel een maand is waar ook mensen wel wordt aangedrongen om te stoppen met roken. Wat is er van je voornemen terechtgekomen? Je hield het misschien een paar weken vol. En daarna verviel je weer in het oude patroon. Nee, zo is het niet met het ware christenleven. Het is wel zo dat we blijven moeten strijden tegen de zonde. Tegen die oude mens, tegen ons vlees, tegen de wereld en tegen de boze. Maar dit is er ook. En ze waren volhardende. Want die met Christus gestorven is, gemeente, die wordt ook met hem opgewekt tot een nieuw leven. Als Christus ons geschonken is tot rechtvaardigmaking, kan het niet anders. Dan is hij ons ook geschonken tot heiligmaking. Het kan niet anders als wij de Heer mogen gaan kennen. Dan gaan we zoeken de dingen die boven zijn. En dan mag het ook zijn dat we gaan verwachten het toekomende leven, de stad die fundamenten heeft. En ze waren volhardende, weet u bij wie u dat vindt, bij de apostel Paulus. Die zegt, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik ook gerepen ben. En waarin volhardt men dan? Wel gemeend in 4 zaken. In de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. 4 kenmerken van het nieuwe ware christenleven. Calvijn zegt, deze 4 kenmerken, daaraan kan men de ware kerk kennen. En Matthew Henry zegt in zijn commentaar op dit vers, als het gaat over deze 4 zaken, dit zijn de 4 dingen over de kerk waarin wij, waaruit blijkt haar staat van onschuld en haar staat van rechtheid. Volharden. Is de gemeente de volharding in de leer? Dan moeten we denken aan de leer van de apostelen. Daar is men bij gebleven. Daar is die schare bij gebleven, gemeente, bij de leer van Gods woord. Bij de leer van het evangelie. Bij de belijdenis dat de Heer Jezus Gods Zoon is, dat hij gestorven was en opgewekt is. Dat hij ten hemel gevaar is, dat hij zal wederkomen. Bij die belijdenis van een schuld is men gebleven. Maar ook bij de belijdenis van Gods genade is men gebleven, hoeveel er ook op afkwam. En hoe groot de haat van de Joden ook was. En hoezeer men ook verdrukt of vervolgd werd, men is erbij gebleven. Ze zijn daarin volhard. Ze hebben daarin ook als het ware voet bij stuk gehouden. Dit is de waarheid. Dit mogen we niet prijsgeven. De belijdenis van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Mogen we dat ook doen, gemeente. Bij wat we beleden hebben. Als we belijdenis deden van het geloof, mag u daarin volharden. Mogen we volharden ook in de leer die ons geleerd is door het voorgeslacht. Mogen we blijven bij de prediking van wet en evangelie, van rechten, van genade, van bekeringen, van vergeving, voor die ene naam van 2 wegen en 3 stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat staat toch altijd onder druk. Toen en in onze dagen, we hebben het ook wel meegekregen dat in de christelijke middenkerken, ook als het ware daar een breuk gekomen is, het landelijk kerkverband heeft opgehouden te bestaan. De plaatselijke kerken zijn er nog wel. Hoe komt dat? Is het niet daarom omdat men niet volhard heeft in de leer? Omdat men daarvan is gaan afwijken? Op fundamentele punten. Is onze tijd daar ook niet vol van om anders te denken over het huwelijk en anders te denken over de man-vrouw verhoudingen en anders te denken ook over geslacht en identiteit en het begin van het leven en het einde van het leven, abortus en euthanasie. En dat men anders is gaan denken over de bediening der verzoening en over hemel en over hel, over de schepping in 6 dagen. En dat men dan zegt, ja, maar wij leven toch in een andere tijd. En die tijd was toch een andere en de tijd en de cultuur van nu is anders. Dat vraagt ook wat anders. Nee, ze waren volhardende in de leer der apostelen, het fundament van de kerk. Daar is men bij gebleven geweest. Al in de 19e eeuw was er in de Nederlandse vormde kerk een richting, de zogenaamde ethische richting, en die zeiden, het gaat niet om de leer, maar het gaat om de Heer. En zij zeiden natuurlijk op moderne wijze, het gaat om de Heer. Gemeente, en toen week men al af. Wat zeg ik? In het paradijs week men al af. Adam week al af van de leer. De Heer had hem geleerd, ten dagen als gij zult eten van die boom, der kennis des goeds en des kwaads, zult gij de dood sterven. En de slang kwam en hield het Adam voor. God heeft toch gezegd, u mag eten van alle boom deze hofs. En Adam luisterde. Gemeente, daar begint het. Afwijken van de leer, het gaat niet om de leer. En in onze dagen kun je bijna wel zeggen, het gaat niet om de leer, maar het gaat om de sfeer. Het dogmatische hoeft niet zo nodig, nee. Daarbij te blijven, bij wat de Heer heeft gesproken. En daar niets aan toe te doen. En daar niets aan af te doen. Want als er iets aan gaan toedoen of afdoen, dan verliezen wij de Heere. Gemeente, hoe kunnen we nu volharden in de leer? Waar begint dat nu bij? Dat begint daarmee dat wij getrouw onze plek innemen onder het woord. Op de zondagen, op de christelijke feestdagen, ook op de tweede feestdagen. Gemeente, leest u het dus met me mee. In vers 46 staat er dat ze dagelijks eendrachtelijk in de tempel waren. Volhardende. Voor ons is vaak 2 diensten al een opgave. Men kwam dagelijks samen. Men kwam dagelijks samen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn. Hoe brandde mijn genegenheid. Om zeer voor of in te treden. 1 ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven in het huis des Heeren mocht verkeren om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En kwam dagelijks bijeen, zouden wij dan op de zondag niet 2 keer kunnen opgaan, moeten opgaan. Ook al zijn we 's morgens vermoeid, dat we dan niet zeggen, laten we maar uitslapen. En ook dat we dan niet zouden zeggen, nou ja, die kandidaat of die dominee, die kan het mij zo niet zeggen. En via kerkdienst gemist, dan luisteren we mee met een andere gemeente. Of we kerken bij een andere gemeente. Of we kijken naar een andere gemeente. Volhardende in de leer. En de tweede dienst. Als misschien moeder moet werken in de zorg. Dat vader zegt met de kinderen, dan blijf ik ook maar thuis. Volhardende in de leer. Der apostelgemeente, wat is dat belangrijk. Kinderen, zou je het ook tegen je ouders zeggen. Als de kerkklokken over Urk luiden. Dan onze plek hebben in te nemen Gods huis. Nooit mogen verzaken. En ook in ons huis dat de Bijbel steeds open moet gaan. Aan tafel. En 's morgens. En 's avonds. Houd het je ouders maar voor, kinderen. We moeten nog uit de Bijbel lezen. En gemeente ook bidden als we hebben gelezen. Nou, de Heer vragen dat hij ons de schrift doet verstaan. en het woord voor ons hart wil ontsluiten, ons hart voor zijn woord wil openen. En de schriften onderzoeken, wat is dat belangrijk, gemeente? Volharden in de leer der apostelen, hebt u beloofd, toen u trouwde. Hebt u beloofd ook, toen je belijdenis deed. Gemeente, hoe komt het? Als nou mensen tot volle zekerheid en vrede ruimte mogen komen in de Heer, omdat ze woonden in Gods huis. Omdat ze leefden bij het geopende woord. Met gevouwen handen, hoe komt het? Als er zo weinig licht wordt verspreid vanuit de gemeente, hoe komt het dat er zoveel oneenigheid kan zijn onder de mensen, ook onder de kerkmens? Omdat dit ontbreekt. Het geopende woord en de gevouwen handen. Hoe komt het dat er zoveel misverstaan is van het woord? Hoe komt het dat er zoveel uitbrekende zonden kunnen zijn en zoveel wereldgelijkvormigheid? Hoe komt het dat de kerk geen licht is op de kandelaar? O gemeente, het heeft er allemaal mee te maken. O dat we dan zouden volharden, net als de gemeente toen, in de leer, want uit het een volgt ook het andere. Ze waren volharden in de leer der apostelen en in de gemeenschap. En in de breken des broods en in de gebeden, die zaken komen voort uit het vorige. We kunnen de volgorde dus niet veranderen of omdraaien. Nee, eens de volharding in het woord en dan is er ook de gemeenschap, gemeente, niet andersom. Aan welke gemeenschap, gemeente, moeten wij dan denken? Ik las in de afkondiging u voor dat binnenkort aan een gemeentedag wordt gehouden. Wat kan dat een zegen zijn en wat is dat goed om elkaar te ontmoeten? Om met elkaar bijvoorbeeld een maaltijd te gebruiken of met elkaar een activiteit te ondernemen. Ook goed als jongeren dat doen. Soms een fietstocht gehouden of een ontspannende activiteit er mag zijn. Als dat is in overeenstemming met het woord van de Heere, is dat zeker goed, kan dat samenbinden. En ik heb ook wel voorbeelden ervan gezien dat het ook jongeren op de kerk betrokken doet zijn en bij de kerk ook behoudt. Maar dat is niet die gemeenschap. Deze gemeenschap waar het over gaat is een geestelijke gemeenschap. Met de Heere in de eerste plaats. Dan is er een band door woord en geest. Met God in de hemel, met de Vader en de Zoon. Door de Heilige Geest. Dan kennen wij de Heere. Dan woont de Heer in ons hart. En in hem en door hem is er dan ook een band met anderen die van hetzelfde geloof zijn. U kent wel dat beeld van de kerk in de Bijbel als van een lichaam, Christus het hoofd en de gelovigen daarvan de ledematen, de hand en het oog en het oor en de voet en de arm en noemt u maar op. Die aan elkaar verbonden zijn door het hoofd, verbonden aan elkaar. Aan het hoofd verbonden en dan ook aan elkaar verbonden, gemeente. Wat mag dat een rijke band zijn. Als wij de Heere mogen kennen, dan hebt u een grote familie. Dan zijn we verbonden met de kerk van alle tijden plaats. Met triomferende kerk in de hemel. Maar dan mag u ook in de gemeente, onder degene die hetzelfde geloof deelachtig zijn, daar mag u zijn een huisgezin van God. Daar mag de liefdesband zijn, een onbreekbare band. Nog sterker dan een bloedband. Zoete banden die mij binden, dichte groene wegen. Aan de Heere, lieve volk, wis. Zij zijn mijn harte vrienden, hunne tong mijn harte tolk. Het zijn de kinderen van mijn vader en van hetzelfde huisgezin. Dan is het waar, één Heer, één geloof, één doop. Dan herkent u elkaar in de diepe verwondering. Dan herkent u elkaar in uw schuld, in uw verlorenheid, in uw nood, in uw dood. Dat u God niet zoekt van uzelf. Maar dan mag er ook een erkenning daarin zijn. Hij heeft mij gezocht. Hij heeft mij opgezocht. Hij is mij te sterk geworden. Hij heeft mij getrokken vanuit de duizend tot zijn wonderbaar licht. En dan mag er erkenning zijn in het kruis. In het bloed van de Heer Jezus. In zijn offeranden. Als u van hem mag spreken, van hem mag horen. Dan kunnen de harten samenvloeien. En dan mag het ook zijn verwondering met elkaar over de trouw van de Heere. Waar wij zo ontrouw zijn over de zorg van de Heere. En over de liefde van de Heere. Dan mag er erkenning zijn in de geestelijke strijd die we moeten strijden. In de worstelingen die er kunnen zijn. Rond het avondmaal in de worsteling als het gaat om de eeuwigheid. Gemeente, het was nou ook in die gemeente. Leest u maar mee. Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten goederen. En verdeelden zelf aan allen naar het elk van nood had. En ze waren dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. En van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heer deed dagelijks tot de gemeente die zalig werd. Ze kwamen samen elke dag. Ze baden met elkaar, ze prezen de Heer. Ze kwamen samen het avondmaal. Ze deelden hun goederen. Nee, zo is het in onze dagen niet meer zo sterk. Ik meen dat het dominee Tucker is die ergens zegt. Na de zonde van Ananias en Sapphira is het nooit meer zo geworden in één christelijke gemeente op aarde. Zoals het was toen in Jeruzalem. Dat is waar. Zoals het toen was, was het bijna zoals het in de hemel mag zijn en straks mag worden. En toch, zoals het toen daar was, iets daarvan wordt gevonden in een christelijke gemeente als de Heere gevreesd en gekend mag worden onder Gods kinderen. En soms ook boven de kerkmuren heen. Een band, een liefdesband. Gemeente, is er ook aandacht voor elkaar, is ook zorg voor elkaar. Liefde tot elkaar. Dan wijkt het individualisme waar onze tijd vol van is. Dan zien we de zorgen van een ander. Dan ziet u om naar die weduwe, naar die weduwnaar. Dan voelt u aan dat er een gezin is dat het moeilijk heeft. Een jongen die het moeilijk heeft. Dan is er gebed voor elkaar in de week van voorbereiding. Dan leeft u mee als mensen naar het ziekenhuis moeten. Noemt u maar op. Dan voelt u aan als er ergens gebrek is. Gemeente, wordt het nu gevonden onder ons. Die gemeenschap des Heiligen Geestes, die daar is onder de leden van hetzelfde lichaam, die aan elkaar gegeven zijn, die elkaar geschonken zijn. Nee, zo vaak is het anders, gemeente. De wereld rolt met elkaar en kunnen niet met elkaar door één deur. In de kerk is het vaak ook zo. Diep aangrijpend, schuldigmakend. Wat een goddeloze situatie is dat toch. Wat diep aangrijpend en toch ook niet vreemd. Want we lezen dat hier, maar denk eens aan de apostelen. 7 weken eerder. Aan de avondmaalstafel, wie moest van hen elkaar de voeten wassen? Als de Heer Jezus het niet had gedaan, als het elkaar niet gedaan. Denk eens aan Abraham en Lot, 2 kinderen van God. Maar hun herders kregen ruzie met elkaar en het gaf scheiding op deze aarde. Of wat denkt u van Paulus en Barnabas? Erger nog, wat denkt u van David en Uria? Ze juichen samen nu voor het stroom. Maar wat David tegen Uria heeft gedaan, kon hij op aarde nooit meer goed maken. Voelen we aan, gemeente. De zonde maakt scheiding. Al tussen Adam en Eva, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Kain en Abel. Gemeente Jacob en Ezel, de zonde maakt scheiding. Niet alleen tussen God en mens, maar ook tussen de mensen onderling. Maar de zonde maakt ook na ontvangen genade scheiding. Maar het zal nooit kunnen bestaan waar liefde woont. Gebiedt de Heer zijn zegen, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Leg uw hart eens naast. Als u de Heere mag kennen, als het woord van God u lief geworden is en door de Heilige Geest in ons hart geschreven is, hebben gemeenschap met de Heere. Maar hebt u ook een huisgezin van God, dat u lief hebt als uzelf, huisgenoten van het geloof. O, dan mag het zijn dat de kerk een oefenplaats is om met elkander hartelijk om te gaan. Gemeente, dan is er ook de tafelgemeenschap het volgende. Ze waren volharden in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods. En in de gebeden, de breking des broods, dan kan het niet anders, gemeend. Als de Heere woont en werkt in ons hart. En de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gekregen. En gemeend ook als we elkaar lief mogen krijgen, dan kan het niet anders. Als de tafel des Heeren staat aangereikt. En de nodiging uitgaat. Dat we van onze plaatsen opstaan. En beschroomd, ootmoedig, ziend op onszelf. Ja, misschien wel met strijd gepaard als we denken aan onze zonden. En toch ook met blijdschap en toch ook met verheuging. En met verlangen mogen aangaan. Om daar te zijn waar onze koning is. Om daar zijn dood te verkondigen en zijn dood te gedenken. Maar daar ook om aan de avondmaalstafel uit zijn hand te mogen ontvangen brood en wijn, die ons wijzen op zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed wat hij gegeven heeft tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Dan geeft hij het avondmaal tot versterking van het geloof. Dan geeft hij het avondmaal opdat hij zouden smaken proeven dat de Heer goed is. Dat we versterkt mogen worden en weer voort zouden kunnen in het strijdperk van het leven. Gemeente, herkennen we dat. Is er ook in uw leven die getrouwe gang aan de tafel des Heren? Ik weet wel. We mogen onze dagen ook wel ervoor waken voor een automatisch aangaan. Zonder dat ons hart veranderd is. Wat gebeurt dat ook soms in veel kerken, niet waar? Dat van het geloven optelsom wordt gemaakt. Ik ben een zondaar, die is voor de zonde gestorven en dus. En we leven in de wereld en we gaan aan het avondmaal. En dan eten en drinken onszelf een oordeel. We moeten wel veranderd zijn. We moeten wel vernieuwd zijn. We moeten wel de Heer hebben lief gekregen. We moeten wel van harte de Heer willen vrezen en dienen. We moeten wel de goede strijd tegen de zonde kennen. We moeten wel het smalle pad bewandelen. Gemeente. Anderzijds gemeente. Moet ook ervoor gewaarschuwd worden voor een lichtvaardig afblijven. Misschien is dat in uw gemeente minder het geval. Wat kun je dat echter ook wel tegenkomen. Dat mensen maar voor de zekerheid afblijven en er een gerust hart over hebben, dan heb ik mezelf tenminste geen oordeel gegeten en gedronken. En dan nogal eens een hard oordeel geveld kan worden over degenen die wel aangaan. En het maar zo gemakkelijk nemen. Gemeente, dat is even goddeloos. En even wereldgelijkvormig. Het avondmaal is nooit vanzelfsprekend. Het zal altijd met schroom gepaard moeten gaan. En met verwondering. Maar we zullen daar hoe dan ook werkzaamheden mee moeten hebben. Als we mogen aangaan en werkzaamheden mee moeten blijven houden. om de Heer te kennen en meer te kennen, heel voor hem te leven. Als we niet kunnen aangaan, ja, dat we dan aanvoelen, Heere, zo kan het niet blijven. Want in mijn afblijven zeg ik geen deel te hebben aan u. En als ik geen deel heb aan u, kan ik ook niet sterven. Als ik geen deel heb aan u, komt u ook niet aan uw eer in mijn leven. Als ik geen deel heb aan u, wordt u ook in mijn leven niet vereerd. Dan moet ons dat uitdrijven tot de troon der genade. Dan moet ons dat doen smeken om die Pinkstergeest. Dan wil de Heer ons geven wat we nodig hebben. Omdat we wel zullen kunnen aangaan, want gemeente. Het laatste punt wordt ook genoemd. En in de gebeden. Ziet u dat? Dat wordt als laatste genoemd. Het begint met het gebed, als waar. Als de Heilige Geest gaat werken in ons hart, dan komt er gebed. Maar het gebed wordt hier ook als laatste genoemd. In de catechismus is dat ook het geval. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En is daar geen gemeenschap en geen tafelgemeenschap, gemeten, dan is er uiteindelijk ook geen vrije toegang tot de troon der genade. Dan wordt ook het gebedsleven hoe dan ook verhinderd. Maar omdat er nou mag zijn een vrije toegang tot de troon der genade, is het zo nodig te volharden in de leer, in de gemeenschap, in de breking des broods. Opdat er ook zal zijn de volharding in de gebeden. Gemeente, herkent u dat? Leg daar uw hart en leven naast. Is dat voor u een onmisbare zaak? Moet u alles met de Heere doen? Heb je hem in alles nodig? Is het gebed werkelijk de adem voor uw ziel en de hartklop van je leven? Mag daar iets van gevonden worden, bid zonder ophoud. Dank God in alles. Hij sprak en ik hoorde. En ik sprak en hij hoorde. Dat u wandelt met de Heere, gemeente, dat is een bidend leven. En wat mag je dan de Heere vragen? Alles. Dan moet u alles de Heere vragen. Dan moet je je hart voor hem uitstorten. En dan mag het ook zijn, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Gemeente, denk eens aan de Heer Jezus, hoe heeft hij biddend op deze aarde verkeerd. Denk eens aan hem, hoe hij die altijd biddende hoge priester die leeft voor zijn kerk om voor hen te bidden. Denk eens aan de Heilige Geest, die voor ons kinderen bidt met onuitsprekelijke zucht. Dat ziet de Heer ons graag aan de troon der genade. Om hem te verheerlijken, om hem te eren. Opdat onze lippen zijn naam zal beleiden. Dat ziet de Heer ons graag gemeend. Juist ook naar het van genade. Om te vragen dat hij zijn geest niet van ons neemt. Om hem te smeken, leid ons niet in verzoeken, maar verlos ons van de boos. Om in het strijdperk van het leven steeds tot hem te vluchten. Wat hoort de Heer ons graag. Ook in het dagelijks leven om alles bij de Heer te brengen. Als het op school niet zo gemakkelijk gaat. Als er zorgen zijn om uw kinderen. Als je naar het ziekenhuis moet. Als een meisje verlangt om te trouwen en een man van de Heer te krijgen. Vraag het maar aan de Heer. U mag het ganse hart voor de Heere uitstorten en voor al mogen u bidden. Om genade, om vergeving, om verzoening, om eeuwig leven. Uw koninkrijk kom. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Om daarin te eindigen, want u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Gemeente. Mag dat in ons leven waar zijn? Mag een Urk zo'n biddende gemeente zijn? Mag Maria zo'n kerk zijn? Zij volharden in de leer, in de gemeenschap. in de brekenis broods en in de gebeden. Weet wat de Heere belooft. En die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. En dan moet u misschien wel zeggen, ja, het is er wel. Maar o, oh, wat is het gebrekkig. O, oh, wat is het met vallen opstaan. O, oh, wat is er maar een klein begin van. Wat is het vaak biddeloos. Vaak geesteloos. Vaak zo afvallig. En toch, dat u de Heer niet kunt missen. Dat je zo vaak als een schaap verdwaald bent in het rond. Van een wonder gemeente. Dat de Heer zegt dat we moeten volharden. Maar dat ik ook lees in het woord. Indien wij ontrouw zijn. Hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Waarom volhard de kerk? Waarom mag het zijn ik volhard naar uw gewoonte horen? Omdat de Heere niet laat varen de werken van zijn handen. En doet de kerk misschien nog wel te meer bidden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron. Wil bijstand zenden. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk. O Heer, ik wankel elke dag. Hij zal zijn werk. Voor mij voleinden. Ja, wij moeten volharden, het is waar. Maar o, weet u wat het onder de streep overblijft. Hij voleindigt zijn werk, wat hij begonnen is, dat maakt hij af, volkomen. Daarom wordt de kerk zalig. Dan is het toch niet om ons en niet door ons, maar door u, om het eeuwig welbehagen is het alles uit hem en door hem en tot hem. Dat lam Gods, dat zijn bloed gestort heeft voor onze zonden. En die zo'n getrouwe zaligmaker is gemeente, we gaan eindigen. Mag de geest der genade, der gebeden. De geest die ontdekt aan schuld en zonde. De geest die de trooster is. De geest die ook de geest van heiligmaken is. Mag die geest wonen en werken in onze harten. O noordenwind, o zuidenwind. O kom dan scheppergeest en woon en werk in onze harten. Amen.